optreden vooraf een enkele afkondiging. De eerste en de tweede collecte zijn voor de kerk bestemd en bij de uitgang voor het bouwfonds. En de schriftlezing is uit Jozua 10, verzen 3 tot en met 18 en 24 tot en met 27. Jozua 10, verzen 3 tot en met 18 en 24 tot en met 27. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 65, het eerste en ook het tweede vers, over die lofzang die uit Sion's zalen klinkt tot hem met stil ontzag. En ook het tweede vers, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. We willen samen zingen Psalm 65, 1 en 2. luisteren ook vanmorgen samen naar Gods heilige wet. En daarna zingen wij uit Psalm 128. Daarvan de derde vers. 128. De derde vers. Dit lot is u beschoren, zo gij met diep ontzag naar 's Heeren wet blijft horen. En wat is dat dan? Voor u zal dag aan dag het heil uit Sion vloeien. Ge zult zo lang geleefd Jeruzalem zien bloeien, hetwelk God zijn zegen geeft. De Heere wil zegen geven aan wie in zijn wegen wandelt. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, het vierde lid dergenen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste een huis. Ge zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vanmorgen samen uit Jozua 10, de verzen 3 tot en met 18 en 24 tot en met 27. Jozua 10 vanaf vers 3 tot en met 18 en 24 tot en met 27. Jozua 10 vers 3 en volgende. Daarom zond Adonizedek, koning van Jeruzalem, tot Hoam, koning van Hebron, Piram, koning van Jarmut, tot Javia, de koning van Lachis, tot Debir, de koning van Eglon, zeggend: kom op tot mij, help mij, dat we Gibeon slaan, omdat ze vrede gemaakt heeft met Jozua, met de kinderen Israëls. Toen werden verzameld en kwamen op 5 koningen van de Amorieten. De koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmut, de koning van Lachis, de koning van Eglon. Zij en al hun legers, en ze belegerden Gibeon en krijgden streden tegen haar. De mannen nu van Gibeon zonden tot Jozua in het leger van Gilgal, zeggend: trek uw handen niet van uw knechten af. Kom haastig tot ons op. Verlos ons. Help ons. Want al de koningen van de Amorieten die op het gebergte wonen, hebben zich tegen ons vergaderd. Toen toog Jozua op van Gilgal, hij en al het krijgsvolk met hem, en alle strijdbare helden. Want de Heere had tot Jozua gezegd: vrees u niet voor hen, want ik heb ze in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor uw aangezicht bestaan. En alzo kwam Jozua snel tot hen. De ganse nacht over was hij van Gilgal opgetrokken. De Heere verschrikte hen voor het aangezicht van Israël. En hij sloeg hen met een grote slag te Gibeon. En vervolgde hen op de weg waar men naar Beet Horon gaat. En sloeg hen tot Azeka en tot Makeda toe. Het geschiedde nu, toen ze voor het aangezicht van Israël vluchtten, zijnde in de afgang van Beet Horon, zo wierp de Heere grote stenen op hen van de hemel, tot Azeka toe, dat ze stierven. Waren er meer die van de hagelstenen stierven, dan die de kinderen Israëls met het zwaard doden. En toen sprak Jozua tot de Heere ten dag, als de Heere de Amorieten voor het aangezicht van de kinderen Israëls overgaf, en zeide voor de ogen van de Israëlieten: zon, sta stil te Gibeon, en gij maan in het dal van Ajalon. De zon stond stil en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden had gewroken. Is dit niet geschreven in het boek van de oprechte? De zon nu stond stil in het midden van de hemel en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. En er was geen dag aan deze gelijk, voor hem nog na hem, dat de Heere de stem van een man zo verhoorde. Want de Heere streed voor Israël. En toen keerde Jozua weer en gans Israël met hem naar het leger te Gilgal. Maar die 5 koningen waren gevlucht. En hadden zich verborgen in de spelonk bij Makeda. En aan Jozua werd geboodschapt, door te zeggen, die 5 koningen zijn gevonden, verborgen in de spelonk bij Makeda. En zo zei Jozua: wentel grote stenen voor de mond van de spelonk en stel mannen ervoor om hen te bewaren. En dan lezen we vanaf vers 24 tot 27 nog. Het geschiedde, als ze die koningen uitgebracht hadden tot Jozua, zo riep Jozua al de mannen van Israël en hij zei tot de oversten van het krijgsvolk die met hem getogen waren: treed toe, zet uw voeten op de halzen van deze koningen. En ze traden toe en zetten hun voeten op hun halzen. En toen zei Jozua tot hen: vrees niet, ontzet u niet, zijt sterk, heb goede moed. Want alzo zal de Heer aan al uw vijanden doen, tegen de welke gij lieden strijdt. En Jozua sloeg hen daarna en doodde ze, en hing ze aan 5 houten. zingen aan de houten tot de avond. En het geschiedde ten tijde van, als de zon onderging, beval Jozua dat men hen van de houten afnam en ze wierpen ze in de spelonk waar ze verborgen geweest waren. En ze legden grote stenen voor de mond van de spelonk die daar zijn tot op dezezelfde dag. Tot zover. Wij willen samen in ons gebed tot de Heere gaan, gemeente. En wij willen dankzegging doen voor het feit dat Bastiaan van Apeldoorn na een geslaagde dagbehandeling weer thuis kwam uit het UMC. Wij willen voorbeden doen voor broeder C. Blankenstein van Kerkenwijk 7944, de Lauta Flat. Want onze broeder heeft van de week een moeilijke uitslag te verwerken gekregen en er zal ook nader onderzoek nog moeten plaatsvinden. En nu we het toch over de familie Blankenstein hebben, onze zuster staat in de rubriek Wij feliciteren in het contactorgaan. Daar staat nog het oude adres van Fluvia 6 achter, maar ze wonen al een poos aan de Kerkenwijk 7944, de Lauta-flat. Wij willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken. In de afgelopen week hebben wij weer gezien, gemerkt hoe groot de krachten zijn in de natuur. Hoe een storm over ons land en over Europa raasde. Veel vernielingen werden erdoor aangericht. Maar wat nog erger is, er zijn ook heel wat mensenlevens mee gemoeid. Heren, de krachten van de natuur, we kunnen er huiveringwekkend bij staan. We voelen ons dan ook zo klein. Maar we moeten toch altijd realiseren dat al die krachten in de natuur door u geschapen zijn. En dat u nog veel groter bent dan alles wat zich in de natuur voordoet. We zingen ook dikwijls met de psalmdichter mee dat u het geweld van de wateren palen stelt. En dat is toch ook zo, Heer. U bent het die boven alle stormen, alle krachten in de natuur staat. U bent de grote schepper van hemel en van aarde. Uw grootheid. Heere, we hebben er van de week weer iets van gezien. En wat wij ook in uw woord lezen, Heere, en dat is iets wat ons dan ook best weer aanspreekt, dat is dat al die geweldige dingen die er in de natuur plaatsvinden ook een voorbode zijn. Want heeft u, o Heere Jezus, ons niet in die aangrijpende gelijkenis van de twee bouwers, heeft u ons niet laten weten dat er straks een geweldige stormwind zal opsteken en dat de regen zal slaan tegen de huizen van ons leven. En dat alleen dan dat huis zal bestaan. Alleen die woningen, alleen die mensen zullen bestaan die een goed fundament hebben. Heere, geef dat we, als we zoals van de week deze dingen weer meemaken, dat we dan ook ons ook realiseren dat we een goed fundament moeten hebben. Dat we moeten schuilen waar we veilig zijn. En dat is toch alleen bij u. Dat is toch alleen bij de Heere Jezus Christus. Door u aan ons gegeven als een schuilplaats van u de Allerhoogste, waarin we zullen overnachten, waarin we zullen vernachten, waarin we door de duisternis heen komen en zullen bereiken de nieuwe dag van het eeuwige licht. Heren, wij willen samen u danken voor uw bewaring. We bidden ook voor al de mensen die in de afgelopen week door al dat geweld ook tot diep verdriet gekomen zijn. De nabestaanden van mensen die omgekomen zijn, we dragen ze ook van harte aan u op. Heere, wilt u hen ook nabij zijn, gedenken. We komen samen tot u om uw grote naam dank te zeggen, Heere, dat u in het midden van ons ook bijzonder reden gaf om te danken. Bastiaan van Apeldoorn moest een dagbehandeling ondergaan in Utrecht, in het ziekenhuis. En alles mocht voorspoedig verlopen. En volgens planning mocht hij ook dezelfde dag weer naar huis. En we zijn u daar ook dankbaar voor, Heere. Ook daarin mogen we uw goede hand ontdekken. Wilt u verder ook met hem zijn. En we dragen ook zijn ouders en het hele gezin aan u op. Moeiten en zorgen, Heere, ze zijn er ook in ons midden. En heel bijzonder willen we vanmorgen aan u opdragen onze broeder en zuster Blankenstein van de Lauterflat. Onze broeder Blankenstein die de afgelopen week zo'n moeilijke uitslag te horen kreeg. Dat ook nog weer verder onderzocht moet worden. Maar de tekenen wijzen toch op een ernstige ziekte. Heere, u weet wat onze broeder nodig heeft en we willen hem ook van harte aan u opdragen. En ook onze zuster en ook de kinderen en de kleinkinderen die om vader en moeder en om opa en oma heen staan. Heere, wilt u ze in deze omstandigheden gedenken en alles wat ze nodig hebben schenken. We bidden u voor allen in ons midden, Heere, die moeite hebben. Lichamelijke moeite, psychische moeite, verdriet, spanningen, stress. Wilt u zijn overal in ons midden, Heere, waar het in de gezinnen niet zo gaat als we graag zouden willen. Of waarin het in ons huwelijk zo moeilijk gaat. Heere in de hemel, ontfermt u zich over ons. Wij willen samen nu gaan luisteren naar een gedeelte uit het Oude Testament. Ook weer een aangrijpend gedeelte. Maar wilt u geven dat we de boodschap die u ons daarin wilt geven, mogen verstaan? Als het een boodschap is tot vermaning, dat we die ook mogen overnemen. En dat het als het een boodschap is van vertroosting, dat het ons ook werkelijk mag vertroosten. Uw Heilige Geest, Heere, daar vragen wij om. Daar smeken wij om dat Hij ook vanmorgen in ons midden mag zijn. En gedenk ook allen die met ons verbonden zijn, die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Zo komen we samen voor uw heilig ogen. Hoor ons gebed, niet op grond van iets in ons. Maar alleen op grond van de verdiensten van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 57, gemeente, daar willen wij van zingen het eerste, het tweede en ook het zevende vers. Psalm 57, dat gaat over schuilen bij de Heere tegen alle moeite en ook tegen alle vijanden. Het uitgangspunt is de geschiedenis die we vanmorgen samen gelezen hebben met als kerntekst. Het 10e vers. De Heere verschrikte die Canaanitische vijanden voor het aangezicht van Israël. En hij sloeg hen met een grote slag te Gibeon. En daarna zingen wij op Psalm 118 het 8e vers. Psalm 118 het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Gemeente, er is in deze wereld heel veel leugen en bedrog. En soms hebben we dat ook heel erg gauw in de gaten. En ach, dan geloven we het ook niet wat ons wordt voorgehouden en dan leggen we het ook maar naast ons neer. Dan denken we, ach, doe maar. Het gebeurt ook dat we pas later ontdekken dat iets niet waar was, wat ons wel voor waar werd verteld. En ja, dan voelen we ons toch misleid, dan voelen we ons bedrogen. Dat laatste, dat is Jozua overkomen. Die Gibeonieten die kwamen bij hem, u weet dat misschien nog wel. Een paar weken geleden hebben we daar samen bij stilgestaan. Die Gibeonieten. Ze wilden een verbond met Jozua sluiten. Ze zeiden, we hebben gehoord hoe machtig uw God is. We willen ook bij u en uw volk horen. Ja, zei Jozua, maar kan dat wel? Komt u niet uit de buurt? Nee, wij hebben een hele verre reis gemaakt. Kijk maar. Onze kleding is versleten. En het brood dat we bij ons hebben is beschimmeld. We hebben wekenlang gereisd om hier bij u te kunnen komen. En Jozua geloofde deze Gibeonieten. Maar het duurde niet al te lang. Of hij kwam erachter dat hij bedrogen was. Maar het verbond met de Gibeonieten was al wel gesloten voor het aangezicht van God. Ja, gemeente, in hoofdstuk 10, dat is nou het hoofdstuk dat daar nou weer op volgt, hè, dat we vanmorgen hebben gelezen, een aantal versen daaruit althans. Het volgende hoofdstuk wijst ons erop dat die Gibeonieten op grond van dat verbond nu een hulpvraag indienen bij Jozua. Jozua, we worden belaagd. Er zijn Canaanitische koningen, voormalige bondgenoten natuurlijk. Ze hebben het op ons voorzien. Ze zijn kwaad omdat wij met u een verbond gesloten hebben. Help ons, trek uw handen niet van ons af. Verlos ons. En Jozua, ja, hij kan niet anders dan daarop ingaan. En dan vindt er een geweldige slag plaats bij Gibeon. En hoe of dat nou allemaal in zijn werk gaat. En waar het op uitloopt. En natuurlijk, wat nou eigenlijk het geestelijke onderwijs is, dat wij daaruit kunnen leren, daar willen we het vanmorgen samen met elkaar over hebben. Ik heb als thema gekozen de slag bij Gibeon. De slag bij Gibeon. Natuurlijk, gemeente, dat kunnen wij natuurlijk wel ons indenken, is het in Canaan niet onopgemerkt gebleven dat de mensen van de stad Gibeon een verbond hebben gesloten met Jozua en Israël. Gibeon, ja, ik kan me voorstellen dat het ons niet zoveel zegt, hè, die plaats. Maar Gibeon was maar niet een of ander achteraf plaatsje, een gehuchtje, hè, met een paar inwoners, je kent dat wel, hè, waar je dan doorheen rijdt en je hebt nog niet om je heen gekeken of je bent er alweer doorheen. Nee, zo'n gehuchtje is het nou niet. Gibeon was een behoorlijke plaats. Er staat in het begin van dit hoofdstuk dat het wel te vergelijken was met een koninklijke stad. Een stad met allure. En dan begrijpen we wel dat als zo'n stad, hè, als de inwoners, de overheden van zo'n stad een verbond sluiten met Jozua en met Israël, dan gaat dat als een lopend vuurtje door heel Kanaan. Dan is dat binnen de kortste keren bekend. Heb je het gehoord wat de Gibeonieten gedaan hebben? Een verbond gesloten. Met wie? Met Jozua, met Israël. Het is toch niet waar, zeker? Ja, het is wel waar. Ja, en dan kunnen we ons wel indenken dat die Canaanitische bondgenoten daar ook weinig begrip voor kunnen opbrengen. Laten we het nou zo vanmorgen maar eens formuleren. Weinig begrip. Ze hebben het beleefd als een stukje verraad. Wat heeft Gibeon nou gedaan? Wat heeft Gibeon nou gedaan? De hand gereikt aan Jozua. Nota bene, hij die gekomen is om ons land in te nemen. Ze hebben met hem een verbond gesloten. Ze hebben het land verraden. Ja, en wat dat allemaal teweeg brengt, dat kun je indenken. Landverraad, dat is toch heel bijzonder erg. En dat wekt ook heel veel gevoelens op, gevoelens van boosheid, bitterheid, en noemt u verder maar op. Ze zijn ook bang, dat moet ik er ook bij zeggen, dat blijkt ook wel een beetje uit dit gedeelte, ze zijn ook bang dat de Gibeonieten straks gedwongen zullen worden om aan de kant van Jozua te gaan strijden. Nou, en dan krijg je straks die toch bizarre situatie. Dat je straks oog in oog komt te staan met je vroegere bondgenoot. Dat kan toch niet? Nou gemeente, dat soort dingen, hè, dat leeft allemaal bij die koningen van de Canaanieten in de omgeving van Gibeon. En als je er even in verplaatst, dan kun je zeggen, je kan er je wat bij voorstellen. Hè? Nou, en dan besluiten die vijf koningen om dan maar de aanval in te zetten. Als Gibeon dan dit doet, ja, dan zullen zij dan met elkaar maar samen moeten optrekken tegen Jozua, tegen Gibeon. Dan moeten ze dan op die manier maar hun verzet tegen hen tonen. De aanvoerder van de coalitie is de koning van Jeruzalem. Hij heet Adoni-Zedek. Staat in het allereerste vers. Dat is trouwens een prachtige naam. Adoni-Zedek betekent eigenlijk rechtvaardige heerser. Zal die niet geweest zijn, denk ik. Die moet je me niet al te veel voorstellen van de koningen van die dagen, hoor. Wat betreft gerechtigheid en mensenrechten en noem die dingen allemaal maar op. Nou, zo is er dus een coalitie gesmeed. En als de mensen in Gibeon er lucht van krijgen dat er een coalitie is gesmeed en dat de vijf koningen besloten hebben om tegen hen op te gaan trekken, dan zenden ze in allerijl boden naar Jozua en dan zeggen ze, Jozua, alstublieft, komt u ons nou te hulp, hè? Want wij redden dit niet tegen die vijf koningen die nou op ons afkomen. Wilt u uw handen alstublieft niet van ons aftrekken? Kom haastig, verlos ons en help ons. Nou, dat is nou het eerste vanmorgen dat we zien. De moeite drijven de Gibeonieten naar Jozua toe. Zou daar niet de eerste geestelijke les in liggen voor u en voor jou en voor mij vanmorgen? Hè? Als we nou eens voor Jozua invullen de nieuwtestamentische naam voor Jozua. Die nieuwtestamentische naam voor Jozua, dat is Jezus. Jozua en Jezus, precies dezelfde naam. Als we dat nou eens mogen doen vanmorgen, hè, voor Jozua Jezus invullen. Dan zien we dus de moeiten drijven de Gibeonieten uit naar Jozua. Zouden wij er niet goed aan doen om ook onze moeiten te leggen aan de voeten van de Heere Jezus? Ik zal daar niet al te breed op ingaan vanmorgen hoor, maar gemeente, is het niet zo dat als er moeite en zorg is in ons leven, dat we dan vaak overal gaan zoeken, behalve bij de Heer? Weet u, ik zal niet zeggen dat het verkeerd is hoor, dat wij mensen inschakelen, dat we medische hulp inroepen of andere hulp inroepen, dat zal ik niet zeggen hoor, absoluut niet. Maar als het dat nou alleen maar is, hè, dan moeten we toch tegen elkaar zeggen, dan vergeten we het meest belangrijke. Want die moeiten die moeten ons in de allereerste plaats als het ware heen leiden naar Jozua, naar Jezus. De moeite in ons leven en dat kan van verschillende aard zijn. Hè? Maar die moeite die moet ons in de allereerste plaats brengen aan de voeten van de Heere Jezus. Want van Hem moeten wij het toch hebben. Hij moet ons toch zegenen. Hij moet ook de menselijke hulp die we inroepen toch zegenen. Hij moet toch die medische hulp zegenen. Hij moet toch die medicijnen, die operatie zegenen. Hij moet toch, noem verder maar op, zegenen. Is dit niet de allereerste geestelijke les die wij vanmorgen kunnen trekken uit deze geschiedenis? Dat het ook voor ons van belang is om onze toevlucht te nemen tot de Heer. Ik wil er nog even wat meer van zeggen, gemeente. Waarom gingen die Gibeonieten nou naar Jozua? Ja, nou ja, zegt u, dat is nogal wiedes. Er was een verbond. Er waren beloften. Hè? Ze hadden een verbond met elkaar gesloten en Jozua had ook beloofd, ik zal u ondersteunen. Ik zal u helpen. Als het erop aankomt, kunt u op mij aan. Houd dat even vast, hè. Op grond van de verbondsbelofte komen de Gibeonieten bij Jozua. En zo mogen wij ook op grond van Gods beloften tot de Heere gaan. We mogen de Heere zijn beloften voorhouden. Weet u, gemeente, toen ik met dit gedeelte van de week zo bezig was, toen las ik er natuurlijk weer het een en ander op na, hè. En toen was er iemand die schreef, en dat vond ik heel erg treffend en denk ik ook vooral terecht. Beloften zijn er om gebruikt te worden. Beloften zijn er om gebruikt te worden. Als de Heere nu zegt, hè, ik open wie klopt. Ik vergeef gaarne wie tot mij de toevlucht neemt. Als hij zegt, ik beloof aan armen uit genade mijn hulp ter verlossing, dan mogen we dat ook aan de Heere voorleggen. Dan mogen we die beloften de Heere voorhouden. Heere, u zegt het toch in uw woord. Ik kom met mijn moeite, ik kom met mijn nood tot u. Maar u zegt toch dat u uitkomst wilt geven. Je mag de Heere de beloften van zijn eigen woord voorhouden. De beloften zijn er om gebruikt te worden. En ik zal u zeggen, de Heere is er zeer gevoelig voor als we zijn beloften hem voorhouden. Echt waar. Echt waar. Dat kunnen wij ons niet voorstellen, maar hij heeft die belofte gegeven opdat we hem die voorhouden. Dan zegt hij, roep mij aan en ik zal u uithelpen. En dan weet ik ook wel hoor, dat de Heere niet altijd die uitredding geeft waar wij misschien op zitten te wachten. Maar wel altijd dat hij zijn kracht geeft om te ondersteunen. En dat hij op een bijzondere manier dan ook zijn aanwezigheid doet blijken. Zodat je zegt, in al die moeite kon ik toch verder. Ik heb het de Heere voorgelegd en hij heeft zich over mij ontfermd. Naar zijn belofte. Beloften zijn er om gebruikt te worden. Natuurlijk, en dat spreekt ook wel een beetje voor zich, gemeente, en dat zullen we toch, als ik dat zeg, ook allemaal wel beamen. We zullen altijd wel ootmoedig gebruik moeten maken van de belofte. We hebben geen rechten, hè? Nee, we hebben geen rechten. We kunnen niet zeggen van, uw beloften zijn er, u moet. Nee. Maar wel ootmoedig. Heere, wilt u naar uw belofte mij verlossen, mij helpen, mij ondersteunen. En als je zo ootmoedig tot hem gaat, hij zal zijn hulp op wat voor manier dan ook aan ons doen blijken. De Heere is de levende God, hoor. Hij is de levende God. We hebben maar niet te doen met een of ander beeld van een godheid of zo. We hebben te doen met de levende God. Hij doet wat hij belooft als we tot hem gaan. Nou. Gemeente, zo krijgt Jozua dus een verzoek van de Gibeonieten om hulp. Wat doet Jozua? Het valt mij op, en misschien u ook wel, dat je hier leest dat hij, en het is inderdaad een beetje tussen de regels door, hoor, maar dat hij toch eerst het aan de Heere heeft voorgelegd. Hij heeft wel wat geleerd. En weet u nog dat we tegen elkaar gezegd hebben dat hij bij de verovering van Ai een beetje op eigen houtje heeft gehandeld? En dat hij ook, toen hij dat verbond met die Gibeonieten sloot, dat hij toen ook op eigen houtje heeft gehandeld. Hij heeft dikwijls op eigen houtje gehandeld. En dat komt niet goed. Dat wil de Heere ook niet, hè? En nu lees je dat hij toch gevraagd heeft aan de Heere, wat moet ik doen? Hoe blijkt dat? Dat blijkt uit vers 8. Want dan komt de Heere tot Jozua en die zegt, je hoeft niet te vrezen, je kan die koningen die de Gibeonieten bestrijden, die koningen die kun je tegemoet gaan, want ik heb ze al in uw hand gegeven. Dus daaruit blijkt, Jozua heeft de hulpvraag van de Gibeonieten in gebed gebracht bij de Heere. En nou was hij op de goede plek. Nu deed hij zoals het moet. Altijd weer opnieuw. Heere, wat ik doe, wat ik wil, is dat in overeenstemming met uw wil. Wat moeten we dat leren, ook elke dag weer opnieuw. Wat gaan we vaak toch net als Jozua op eigen houtje te werk. Maar het moet elke dag maar weer opnieuw geleerd worden. Handen vouwen, knieën buigen. Wat is uw wil dat ik zal doen? En dan geeft Jozua gehoor, hij helpt de Gibeonieten. Hij kan ook niet anders op grond van dat verbond. Ja. Hij kan ook niet anders, gemeente. Dat verbond dat is gesloten, hè, met een eedzwering voor Gods aangezicht. Dat staat. Daar kun je niet zomaar even over omheen. Die zegt, het komt ons niet zo goed uit. Wat beloofd is voor het aangezicht van God, dat staat. Hè? Vandaar dat het ook zo bijzonder indringend is als je voor het aangezicht van God je ja-woord geeft, op wat voor vragen in de kerk dan ook. Hè? Dat staat, daar kun je niet zomaar omheen. Jozua geeft gehoor aan het hulpgeroep van de Gibeonieten. En hij doet dat spoorslags, dat zie je ook. Hè? Hij gaat zelfs, 's nachts gaat hij door om de plaats Gibeon te bereiken. Wat een prachtig gegeven. Iemand schreef, als Jozua al zo snel bereid was om te helpen, hoeveel te meer zal de meerdere Jozua aan armen uit genade zijn hulpen ter verlossing tonen. Zo stond het er. Ik vond dat een prachtige zin. Hoe meer, hoeveel te meer zal de Heere helpen wie tot hem gaat. Prachtig, hè? Ja, gemeente, en dan vindt die strijd plaats, hè, tussen Jozua, Israël en die vijf Kanaanitische koningen daar bij Gibeon. De confrontatie verloopt in het voordeel van Jozua. Niet omdat Jozua en Israël nu zo geweldig sterk zijn. Maar, en dat is wat we ook in dat laatste stukje van vers 14 lezen. Want de Heere streed voor Israël. Hij was erbij betrokken. Hij streed voor zijn volk. Ja, hoe heeft de Heere dat nou gedaan, hè? In vers 10 staat, de Heere verschrikte ze voor het aangezicht van Israël. En hij sloeg hen met een grote slag. Wat moeten we daar nou ons bij voorstellen? Nou, ik denk gewoon letterlijk, schrik. Dat lees je meer in de Bijbel, in het Oude Testament. Dat God soms een schrik geeft. Dat er een stuk angst over de vijanden komt. En die angst die verlamt. De angst verlamt altijd. Dat weet u misschien wel. Als u ergens bang voor bent, dan kunt u eigenlijk niks meer. Angst verlamt. En zo is het hier ook. Hè? Die Kanaanitische koningen met hun leger, ze kunnen op dat moment helemaal niets meer. Want er is een schrik over hen. En wat doen ze? Ze slaan op de vlucht. Een wonder. Ja, het eerste wonder. Want heel gauw vindt het tweede wonder plaats. Want in gedachte gemeente, dan zie je al die Kanaanieten, die zie je wegvluchten. Hè? En de Gibeonieten met Israël erachteraan. En dan vindt het tweede wonder plaats. Want dan zorgt de Heere ervoor dat er grote hagelstenen neervallen, precies op die Kanaanieten. En dan worden er meer Kanaanieten gedood door de hagelstenen, staat er, dan door het zwaard. God strijdt op een wonderlijke manier tegen de vijanden van zijn volk. Hè? Wonderlijk, hè? Vindt u niet? Ik denk dat ik vanmorgen mag zeggen dat de vijanden van Gods volk ook zeer zeker de vijanden van God zelf zijn. En daar ligt een geweldige bemoediging in. Al die geestelijke vijanden. De duivel, de wereld, je eigen hart, je oude hart. Wat hebben we ermee te stellen? Wat hebben we er een strijd mee? Maar de Heere heeft er ook een strijd mee. Hij strijdt voor zijn volk. De vijanden van zijn volk zijn ook de vijanden van God zelf. Hè? Een christen komt niet onder de strijd uit, al zou hij dat zo graag willen. Absoluut niet. Je komt niet onder die geestelijke strijd uit. Maar de Heere zorgt voor de overwinning. En dat zie je hier heel nadrukkelijk. Hij strijdt voor Israël. Hoe houd ik het vol in die geestelijke strijd? Hoe zal ik de eindstreep behalen? Wat kun je soms ook in die geestelijke strijd soms ook mismoedig worden? Ik zal nooit behouden kunnen worden. Het gaat niet goed met mij. Ik kan toch eigenlijk niets voor de Heere betekenen als het erop aankomt. Hoe moet het toch? De Heere strijdt voor zijn volk. Hij geeft hen de overwinning. Zo ligt het. En dat is een geweldige bemoediging, gemeente. Ja. Het derde wonder bij de strijd is, en dat is toch een vrij bekend wonder ook. Ik denk ook dat de jongens en meisjes in de kerk ook dat derde wonder heel goed kunnen vertellen. Dat is dat de zon en de maan ervoor zorgen dat de dag nog een heel stuk langer duurt. Ja, dat is een heel groot wonder geweest. Hè? Het was namelijk zo dat de vijanden, die waren zo talrijk, die waren zoveel, dat Jozua in de gaten kreeg, als wij aan het einde van de dag gekomen zijn, dan zijn er nog heel wat vijanden. We hebben eigenlijk meer tijd nodig om hen te overwinnen. En dan legt hij dat aan de Heere voor. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat we nog langer licht houden. En dan krijgt hij permissie van God om tegen de zon te zeggen, sta stil. Ook tegen de maan, sta stil. Dan krijgt hij permissie om de dag te verlengen. Nou, zeggen de mensen van vandaag, ha, dat kan toch nooit. Ja, in de loop van de tijden is er al heel wat over gesproken hoor. Dan zei men van, ja, maar hoor eens even. Hè, het ging niet om geweldige dingen. Het ging toch eigenlijk maar om een strijd tegen Kanaanitische koningen. En als je nou een dag aan de ene kant langer laat worden, dan moet hij aan de andere kant van de aardbol, moet hij korter zijn. Dus met andere woorden, als de zon daar blijft staan, dan moet het daar nacht blijven. Ja, dan is het hele heelal is ontwricht. Hoe kun je dat nou ooit geloven? Dat God om zo'n betrekkelijk kleine strijd zulke grote dingen heeft gedaan. Nee, het is allemaal maar, ja, hoe is het dan? Ja, we geloven het niet. Of het is verbeelding, of in de loop van de tijd is er heel wat kritiek uitgeoefend op dit wonder. Maar zonder daar nou heel erg breed over te spreken, gemeente, en alle ins en outs daarover nou naar voren te brengen, ik geloof niet dat dat sticht. Maar één ding zou ik toch willen zeggen, is niet elk wonder dat we in de Bijbel lezen voor ons te wonderlijk. Als we zeggen, ik heb met dit wonder heb ik niks en ik kan dat niet geloven, is het Nieuwe Testament niet vol wonder? Dat de Heere Jezus mensen geneest? Dat hij over het water loopt? Dat hij doden opwekt? Nou, geweldige wonderen, die krijgen wij ook nooit klein voor ons verstand. Hè? En daarom, we moeten maar niet met dat verstand de dingen benaderen, maar zeggen, Heere, u openbaart het. En uw woord is waar. En het wordt ons hier ook voor de werkelijkheid geopenbaard. En daar willen we ons aanhouden. Zeggen, ja Heere, wat is dat toch een wonder geweest. Wat hebt u daar bijzonder uw majesteit ook doen blijken. God heeft de natuur geschapen. De krachten die ook van de week over ons land zijn gekomen, zijn door God geschapen. En dat laat ons zien hoe groot hij is. Maar als God dat nou wil, dan kan hij ook al die krachten die hij zelf ontketend heeft, kan hij terzijde schuiven. En al de natuurwetten kan God ook terzijde schuiven. Daar is die God voor. En wat wij ook moeten zeggen tegen elkaar vanmorgen is dit, gemeente. En dat klinkt misschien eerst een beetje wonderlijk wat ik zeg, maar ik bedoel het zo. Ieder wonder uit het verleden wil ook het geloof in de wonderen van de toekomst bevestigen. Ja, zegt u, nou begrijp ik je even niet, dominee. Wat wil je nou zeggen? Nou, gemeente, er zal straks nog meer gebeuren. De Heere heeft nog meer beloofd. Mag ik u één ding voorhouden vanmorgen? Heeft de Heere niet gezegd dat er straks een opstanding der doden zal zijn? Ja toch? Moet u zich indenken. Al de graven zullen worden geopend. Kun je dat met je verstand lijn krijgen? Nee hè? Maar als wij zien hè, hier dat de Heere in het verleden al zulke grote wonderen heeft gedaan, dat de zon en de maan werden stilgezet, dan zeg je ja, maar voor die God is niks onmogelijk. En daarom, wat er komen gaat, is ook niet onmogelijk. Hij zal het doen. Het geloof in de wonderen van het verleden bevestigt het geloof in de wonderen van de toekomst. Hè? En het laatste wat ik eigenlijk nog van die slag wil zeggen, gemeente, dat is dit. Hè, wat ik net eigenlijk ook al een beetje naar voren gebracht heb. Hè. Gods ingrijpen zorgt voor de ondergang van de vijanden. Woorden als verderf, woorden als ondergang, horen bij de vijanden van de Heere en van zijn volk. Woorden als overwinning en leven, die horen bij God. En daarom ook bij zijn volk. En daarom is het natuurlijk wel belangrijk om bij dat volk van de Heere te horen. Om het zoals we dat vanmorgen eigenlijk heel goed tegen elkaar zouden kunnen zeggen, gemeente. Het is van geweldig belang dat we bij Jozua horen. Dat we bij de Heere Jezus horen. Dat we onze toevlucht tot hem nemen. Dat we onze zaligheid van hem verwachten. Dat we alles van hem verwachten. Doe jij dat? Doet u dat? Behoor je bij Jozua? De strijd is voorbij. De manschappen gaan terug naar Gilgal. En ze even uitrusten. Wel nodig ook. Maar wacht eens even, er is nog één probleem. Die vijf koningen, ze zijn niet gedood. Daar ligt een heel groot risico in. Want stelt u ze nou eens voor, gemeente, dat die vijf koningen weer teruggaan naar hun plaatsen en dan ook hergroeperen, hè, de legers hergroeperen, dan staan ze binnen de kortste keren, staan ze weer voor de deur. Die vijf koningen moeten ook nog overwonnen worden. Maar waar zijn ze? Al gauw wordt Jozua verteld, ze zijn in een spelonk gevlucht bij Makeda. Jozua zegt daar naartoe, stenen voor die spelonk, een paar mensen ervoor, want die koningen mogen er niet uit. Jozua beveelt om de schuilplaats tot de gevangenis te maken. En zo gebeurt het ook. En dan trekt Jozua met zijn legeroversten naar Makeda, naar de spelonk. Ja, gemeente, en dan gebeurt er iets ontzettend aangrijpends, ook huiveringwekkends. Hè? Ja, we hebben het wel gelezen. Hè? Dan zegt Jozua, die zegt, nou moeten de stenen er weer maar vanaf van die spelonk en breng die koningen hier. Dan gaat Jozua recht spreken. Jozua, rechter over de vijanden. En ze worden voor hem neergelegd. En de oversten moeten hun voet op hun nek zetten. En zo liggen daar die koningen totaal ontluisterd. Die koningen die hadden in eigen kring heel wat eer en heerlijkheid. Maar voor Jozua stellen ze niks meer voor. Daar liggen ze. Het is over. Het is voorbij. En dan wordt het eindvonnis voltrokken. Het is inderdaad gruwelijk. Hun dode lichamen worden uiteindelijk ook weer in de spelonk teruggeworpen. En zo wordt de gevangenis een graf. De spelonk was eerst de schuilplaats, toen de gevangenis en tenslotte het graf. Ja, wat moeten we nou met zulke verhalen? Ik kan me best voorstellen dat er misschien ook wel ouders in ons midden zijn die zeggen van je zou toch zoiets gewoon aan tafel met je kleine kinderen niet eens durven lezen. Vrede, executies, wat is dat toch eigenlijk allemaal? En dat in naam van God. Ja. En toch. Er ligt onderwijs in. Is dat zo? Ik zou niet weten hoe. Zegt er iemand. Nou gemeente, als je deze indringende, aangrijpende geschiedenis nou ook weer eens leest in het licht van Jozua. Van de meerdere Jozua. Als je nou voor Jozua hier nou ook weer eens die naam Jezus invult, hè, dan gaat er toch iets oplichten. Ja, wat dan? Jezus zal eens ook de voet zetten op de nek van al zijn vijanden. Psalm 110, 1 Korinthe 15 en andere schriftgedeelten zijn er ook heel erg duidelijk over. De Heere Jezus is niet alleen maar de zaligmaker, dat is Hij nu. Maar dat zal straks aan het einde van de tijden anders worden. Dan is de Heere Jezus de rechter van hemel en van aarde. Hij heeft er zelf over gesproken, lees Johannes 5 maar. De Heere Jezus zal straks de rechter wezen die over al de vijanden en over al de machten van het kwaad zal gaan oordelen. En het verderf ook zal uitroeien, absoluut. Ja, zegt er iemand, maar daar ziet het nou niet naar uit. Nee, dat is waar, dat ben ik met u eens. Hè? De machten van het kwaad, die lijken het vandaag de dag voor het zeggen te hebben. Hè? De maatschappij. Van de week ook weer hoort wat er met dat meisje gebeurd is daar in Oost-Groningen. Hè? Dat op gruwelijke manier verkracht en vermoord is. Het is toch verschrikkelijk. De machten van het kwaad schijnen vrij spel te hebben. En de heerschappij van de grote koning lijkt steeds meer te tanen. Waar blijkt nu nog in onze maatschappij, in onze wereld, het koningschap van Christus? En daarom zijn er ook zoveel die een beetje lachen, die zeggen, nou, die kerk, ouderwets, heeft zijn tijd gehad. Religie is in, kerk is uit, geloof naar de schriften uit. Een boodschap van een koning die overwint en overwinnen zal, hebben we niks mee. We doen het zelf, ook in religieus opzicht. Maar vergis u niet, deze koning is niet door mensen gegeven. Deze koning is van God gegeven. En deze koning heeft in principe de machten ontroond toen hij aan het kruis van Golgotha is gestorven. En toen hij opstond op de derde dag uit de dood. En daarom zal aan het einde van de tijden, en wie weet hoe gauw op dat einde aanbreekt, wie weet dat? Daarom zal hij aan het einde van de tijden ook de eindoverwinning gaan behalen. Ik heb die wereld overwonnen, heeft de Heere Jezus gezegd. En mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En laten dan de machten nu maar zich uiten. Laten mensen maar spotten. Ze zullen straks geconfronteerd worden met deze koning die zijn voet zal zetten op de nek van allen die tot hem, die zich van hem hebben afgekeerd. Jezus Christus, hij zal zijn vijanden maken, zegt de schrift, tot een voetbank voor zijn voeten. Dat is een huiveringwekkend gebeuren. En allen die een vijand zijn van Christus, hebben nu wat dat betreft nog maar één mogelijkheid. En dat is bekering. Dat is omkeer. Dat is komen aan zijn voeten. Dat is de wapens inleveren en zeggen, Heere, hier ben ik. Wilt u mijn koning, mijn zaligmaker zijn? Die komende eindoverwinning aan de andere kant betekent een geweldige verlossing. Ja, voor allen die bij Jozua horen. Dat is de andere kant. De vijanden zijn taai, laten we het daar vanmiddag of vanmorgen samen maar niet over hebben. Maar de meerdere Jozua zal zijn voet zetten op aller nek en aller vijand zal volkomen overwonnen worden. En zo bevat deze huiveringwekkende geschiedenis toch ook nog weer troost. Hè? Ja, toch wel. Toch weer troost en toch weer bemoediging. Want op grond van dit gedeelte mag het gezegd worden. Gods volk ontvangt na het kruis de kroon. Ze zijn op weg, dwars door de strijd heen. Toch naar die overwinning, naar de eeuwige overwinning. Wie bij Jozua hoort, wie bij Jezus hoort, mag zingen: ik zal door vijandsvaart toch niet sterven, maar ik zal leven. Ik zal eeuwig leven. Amen. Laten wij samen danken en bidden. De geschiedenis die we vanmorgen samen overdachten, die heeft zich een aantal duizenden jaren geleden afgespeeld. En toch, ook voor vandaag, heeft deze geschiedenis nog wel betekenis. Dat hebben we vanmorgen ook samen ontdekt, heren. En in deze geschiedenis ligt aan de ene kant vermaning. Vermaning om toch bij Jozua te horen. Deze geschiedenis komt zo nadrukkelijk naar voren dat wie niet bij Jozua hoort aan de verkeerde kant staat. Ook al lijkt het allemaal best goed te gaan in het leven. Ook al lijkt het alsof er geen nood is en geen dood dreigt. Maar de schijn bedriegt. We zijn alleen maar veilig als we bij Jozua, de meerdere Jozua, de Heere Jezus Christus, mogen horen. Maar dan ook, Heere, die geweldige troost en die geweldige bemoediging die daaruit blijkt. U bent het die uw volk de overwinning geeft. U strijdt voor Israël. U geeft hen de eindoverwinning. Als we op onszelf zien, dan vrezen we zo dikwijls. Maar als we op u zien, dan mogen we zeggen: we zullen leven. We zullen eeuwig leven en des Heeren daden verkondigen. Heren, we danken u dat we ook vanmorgen elkaar rondom uw open woord weer hebben mogen ontmoeten. Breng ons als gemeente ook vanmiddag weer samen. Geef dan ook de doopouders wat ze nodig hebben om hun ja-woord uit te spreken. En geef ook uw knecht die dan mag voorgaan de wijsheid en de leiding van uw geest die hij behoeft. Neem alles weg wat ook vanmorgen niet kan bestaan voor uw heilig ogen. En vergeef ons dat uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het tweede en het tiende vers willen wij tot slot samen zingen. Thank you. ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.